Eind op deze eerste Adventszondag openen we Gods heilig woord in het Oude Testament. En wel in Jesaja 11. En we lezen daaruit de versen 1 tot en met 9. Jesaja 11, de versen 1 tot en met 9. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heeren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heeren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heeren. En hij zal naar het gezicht van zijn ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor van zijn oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen. En een klein jongsken zal ze drijven. De koe en de berin zullen te samen weiden. Haar jongen zullen te samen nederliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in het eerste vers van Jesaja 11. Jesaja 11, vers 1. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En gemeente, we horen hier een profetie over de komst van Christus. En we letten op zijn afkomst, op zijn verschijning en op zijn vrucht. Een profetie over de komst van de Heere Jezus, zijn afkomst, zijn verschijning en zijn vrucht. Gemeente, jong en oud, vandaag is het de eerste Adventszondag. En Advent betekent verwachten. We staan op deze vier Adventszondagen die voorafgaan aan Kerst stil bij de komst van de Heere Jezus naar deze aarde. We verwachten Hem. En dan gaat het niet alleen over zijn eerste komst met Kerst. Maar als het goed is, dan moet het eigenlijk altijd Advent zijn. Een verwachting, een levende verwachting naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En afgelopen zondag, toen wij hier het avondmaal hadden, toen was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. En dat is een zondag waarop vaak gedacht wordt aan de wederkomst. Dus in deze adventstijd gaat het niet alleen om zijn komst, wat een geweldig groot wonder is, de komst van Christus naar deze aarde, maar ook om zijn wederkomst. Advent betekent dat God al zo lief de wereld gehad heeft dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Het gaat in de adventstijd om hem, de beloofde aan de vaderen. Hij is gekomen en hij zal komen. En verschillende malen mag de profeet Jesaja daarvan profeteren. Niet voor niets wordt hij de evangelist van het Oude Testament genoemd. En op verschillende plaatsen horen we Jesaja profeteren over de komst van Christus. Ook in dit gedeelte. Eigenlijk zouden we in deze adventstijd wel bij ieder hoofdstuk van dit Bijbelboek, maar eigenlijk bij ieder hoofdstuk uit de Bijbel, stil kunnen staan. Want waar het woord van God ook maar open gaat, overal lezen we van de zaligmaker van zondaren. De rol des boeks is met zijn naam vervuld. En op de bladzijde die voor ons ligt in onze Bijbel wordt dat wel bijzonder duidelijk. In het paradijs klonk al de moederbelofte toen de mens zo diep gevallen was. En in het woord van de profetie gaat de bloem van de belofte van de komst van Christus steeds meer open. Wat een wonder dat de Heere omziet naar een wereld verloren in zonde en schuld. De komst van de Messias wordt steeds duidelijker getekend. Maar gemeente, aan de andere kant komt over Israël steeds meer duisternis. Want hoewel de profetie over Christus steeds duidelijker wordt, dat hij naar deze aarde zal komen, wordt aan de andere kant er steeds meer duisternis waargenomen. En bij het voortgaan van de geschiedenis lijkt het wel alsof de mogelijkheden van de vervulling steeds minder worden. Zo lijkt het althans. Dat die belofte nooit vervuld zal worden. Maar de werkelijkheid is anders. We zingen het ook, want de altoos wijze raad des Heeren houdt altoos stand. God gaat de belofte van de komst van Christus naar deze aarde vervullen. En hij doet dat dwars door de onmogelijkheden heen. Hoofdstuk 11, waaruit onze tekst genomen is, staat in schril contrast met het vorige hoofdstuk. U moet het thuis maar eens nalezen. Jesaja 10. Daar spreekt de profeet over Assyrië. En dan vooral over de machtige en tegelijk hoogmoedige kracht ervan. Assyrië wordt getekend als een machtig woud. En Jesaja heeft de snelle opmars gezien van dat Assyrische leger. De troepen van koning Sanherib liepen alles onder de voet en waren zelfs gekomen tot voor de poorten van Jeruzalem. We zouden denken, nu is het afgelopen met Juda. Maar dan grijpt de Heere in. Want Jesaja profeteert dat de bijl van de Almachtige met geweld de takken zou afkappen. De hoge woudreuzen zouden vallen en diep vernederd worden. Dat hele woud gaat tegen de vlakte. En dat geweldige bos zal vallen onder de bijl van Gods gericht. Assyrië zal verslagen worden. Gemeente, dat is het lot van al de goden vijandige machten die niet willen buigen voor koning Jezus. Ze zullen eenmaal vallen en dan zal het te laat zijn. Voor eeuwig te laat. Want we kunnen het nooit meer overdoen. Ik zeg het wel eens, een examen kun je overdoen als je gezakt bent. Maar als je onbekeerd voor de Here moet verschijnen, dat kun je nooit meer overdoen. Wat is het dan nodig, jong en oud? Dat we bereid zijn om de Here te ontmoeten. Dat we dat geloof mogen kennen in de Here Jezus Christus. Dat we dat wonder kennen van die nieuwe geboorte. Tegenover dat indrukwekkende rijk van Assyrië, met al zijn aanzien, met al zijn wijsheid en geweld, wordt dan aan het begin van Jesaja 11 geprofeteerd over de komst van Christus en zijn rijk. Ik zei het al, dat grote leger van Assyrië, dat grote woud, om in dat beeld te blijven, dat gaat roemloos ten onder. En het koningshuis van Juda, waar totaal geen verwachting meer van is, komt opnieuw tot leven. Want we letten in de eerste plaats op zijn afkomst als het gaat over de profetie van Christus. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Jongens en meisjes, wat is dat? Een reisje. Je moet dat in de eerste plaats, en als je kunt lezen, kun je dat in je Bijbel zien schrijven met een lange ei. En dat betekent een klein takje. Misschien heb je wel eens een afgehouwen tronk gezien in het bos bijvoorbeeld. Dan zijn er bomen afgezaagd tot op de grond. En dan sta je daarbij en dan zie je dat er toch nog een klein takje uit die afgehouwen tronk groeit. Vroeger stond er een prachtige boom. Maar die boom werd ziek. Er kwamen geen bladeren meer aan, de takken braken eraf. De boom moest omgehakt of omgezaagd worden. Of hij stond in de weg omdat er een huis gebouwd moest worden of iets anders. En wat bleef er toen over? Ja, een afgehouwen tronk. Meer niet. En soms wordt die tronk ook nog eruit gehaald. Maar als je in de bossen loopt, dan gebeurt dat niet. Dan zie je op verschillende plaatsen waar bomen zijn omgezaagd, soms vanwege ziekte. En wat blijft er dan van over? Een afgehouwen tronk en meer niet. Iets waar geen verwachting meer van is. En nu gaat het hier over de afgehouwen tronk van Isaï. En wie was Isaï? Dat was de vader van David. Dat was een boer uit Bethlehem, die dat bedrijf uitoefende met zijn zonen. Waar op zekere dag Samuel verschijnt om een van die kinderen tot koning te zalven. En dan blijkt het niet de oudste te zijn, maar de jongste die nog op het veld is, die er niet eens bij geroepen was, omdat Isaï dacht, die hoeft er niet bij te zijn. David werd koning. En het is een van de grootste koningen geweest die Israël ooit gehad heeft. Zo rond het jaar 1000 voor Christus. Klein begonnen, maar uitgegroeid tot een prachtige boom. En als een eikenboom heeft het koningshuis van David jarenlang gestaan. Maar gemeente, we kunnen zeggen, ook aan deze boom van dat koningshuis knaagde een ziekte. Een ziekte waar we allen mee te maken hebben. De zonde. En wat heeft God gesnoeid in deze boom? Een dikke tak is gekapt in Jerobeams koningschap al direct na de dood van Salomo. En dat is zo doorgegaan en dat door eigen schuld. God heeft dit geslacht verdragen in hun zonde en in het afkeren van hem totdat hij de bijl eraan heeft gelegd. En het is gevallen, want de laatste koning die ging in ballingschap weg. En wat is er nog over van dat huis van David als Jesaja deze woorden profeteert? Niets meer dan een afgehouwen tronk. Het is uit met dat koningschap. Maar gemeente, wat een wonder, want Jesaja mag door de Heilige Geest gaan profeteren. En hij mag als het ware scherper zien als hij die afgehouwen tronk, dat koningshuis wat afgelopen is, als hij dat voor ogen ziet. Een afgehouwen tronk. Geen koning uit de stam van Juda op de troon, maar Herodes. Als de Heer Jezus naar deze aarde komt. Als de belofte van de komst van Christus heerlijk wordt vervuld, dan is daar niets meer dan een Maria en een Jozef. De afgehouwen tronk van Isaïe. Ze gaan naar Bethlehem om beschreven te worden, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. En daar in Bethlehem wordt de Messias geboren. Uit die afgehouwen tronk. Uit dat in verval geraakte huis van David komt nu dat reisje voort. Gemeente, wat heeft de Satan, want die zit daar ook achter. Ik zei, aan de ene kant is het ook eigen schuld. Het komt door de zonden dat koningshuis zo vervallen is. Maar daarachter zit ook de Satan, die alles in het werk gesteld heeft om de komst van Christus tegen te houden. Maar het zal hem niet gelukken. Want uit die afgehouwen tronk komt nu zo'n takje voort. En Jesaja zal later nog een keer zeggen, hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, als een wortel uit een dorre aarde. Dat reisje, dat takje, is het kind van Bethlehem. Een klein takje wordt zichtbaar. Ja, je ziet het soms bij zo'n afgehouwen tronk. Dan groeit er een klein takje uit, zo aan de zijkant. En dan zeggen we, het leven is er nog niet uit. Een reisje, een takje. Dat betekent niet zoveel. De Heer Jezus zal niet komen met uiterlijke pracht en praal, met macht en luister. Maar als een reisje uit die afgehouwen tronk, dat duidt op de nederige afkomst van Christus. Hij kwam van al zo hoog, uit dat hemels heiligdom. Zie hem liggen in de kribbe van Bethlehem, armer en onbeduidender kan het niet. Waarom was deze geringe afkomst nodig, denkt een jongere? Waarom dat nietige reisje? Wel omdat wij ons met heel het menselijk geslacht door onze afval van God, van de heerlijkheid en glans waarmee we geschapen zijn, hebben beroofd. Christus kwam om te verlossen. En hij moest daarvoor ons vlees en bloed aannemen. Hij moest in zijn afkomst de smaadheid van zijn volk dragen. Hij is arm geworden. Daar hij rijk was om arme zondaren rijk te kunnen maken. Daarin schittert nu de liefde van God. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Dat hij wonderen doet uit zo'n afgehouwen dronk. Geliefde, maar we moeten nog wat dieper gaan. Want in dit beeld van die afgehouwen tronk zien we hoe de Heer ook werkt in het leven van een mens. Want gaat het niet altijd door de afbraak heen? Als God zijn heil in ons leven gaat toepassen door de werking van de Heilige Geest, dan doet hij opnieuw, zo zeggen we dan, een afgesneden zaak. En wat betekent dat? Alles waar wij op denken te kunnen leunen en steunen om voor God te kunnen bestaan, dat wordt weggenomen. Gemeente, wij zijn van nature een afgehouwen tronk gelijk door de zonde. Ja, zijn we alle heerlijkheid verloren en opgeschreven om te sterven. De bijl ligt al reden aan de wortel van de boom. Zo sprak Johannes de Doper. Gereed om omgehakt te worden en in het vuur geworpen te worden. Alles en ieder wat zichzelf kan redden, wat hoog van gevoelen is, wat meent het leven en de gerechtigheid bij zichzelf te kunnen zoeken en te vinden, ja, daar blaast God in. Welke verwachting kan er zijn van een boom die bij de grond is afgehouden? Toch geen enkele. Gemeente, als we dat door de Heilige Geest gaan inleven, dan moeten we zeggen, uit mij geen goed, uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Maar wat een wonder. Alleen vanwege dat reisje, vanwege dat takje van die afgehouwen tronk, alleen vanwege Christus, is er verwachting voor al die afgehouwen tronken die wij van nature zijn? Kennen we onszelf als een afgehouwen tronk? Maar kennen we ook dat reisje? Laten we eens letten op zijn verschijning. Jesaja profeteert over Christus als het reisje uit de afgehouwen tronk van Isaï en zegt verder, en een scheut uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. God gaat leven verwekken. Door het wonder van Christus geboorte. Maria, die eenvoudige vrouw uit dat verachte Nazareth, uit dat geslacht van David, zal de moeder van de Heer Jezus worden. Dat betekent, God gaat voorbij aan alles en ieder wat hoog en vooraanstaand is. Dat op de aarde niet in tel is, maar in de hemel wel. Het onedele der wereld, het verachte, heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat het geen iets is, opdat hij het geen iets is, te niet zou maken. Gemeente, God weet de zijnen te vinden, al wonen ze op verachte plaats. Op zijn tijd en wijze zoekt hij ze op. En zo verscheen de engel Gabriel, kinderen, aan Maria met die heerlijke boodschap, dat zij de moeder van de Heere Jezus zal worden. O, wat een wonder. Ze kon het niet geloven. Maar ze mocht het wel zeggen, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En uit Maria, uit deze vrouw, wordt door de overschaduwing van de Heilige Geest Christus geboren. En hij wordt in onze tekst door Jesaja voorgesteld met het beeld van een reisje en een scheut. Een scheut daarmee wordt bedoeld een dun twijgje van een boom. Net zoals zo'n reisje, een scheut uit zijn wortelen. We zouden zeggen zwak, klein, nietig, breekbaar, onaanzienlijk, Vaak moet je heel goed kijken om zo'n reisje of scheut te zien. Velen gaan er ongemerkt aan voorbij, halen de schouders op. Hoe nederig is de verschijning van Christus. Geen glans, geen majesteit, we zeiden het al. Het kind is geboren in de diepste vernedering. De aarde had hem niets anders dan armoede, smaad en vernedering te schenken. En toch kwam hij, hoewel hij wist wat hem te wachten stond. Nee, niemand zat op hem te wachten, terwijl de hemel met de engelen zang hem de glorie gaf. Gemeente, die onaanzienlijkheid van dat reisje en die scheut, ja, is eigenlijk gebleven. Zolang hij op aarde was. Hij moest vluchten naar Egypte. En later was hij inwoner van dat verachte Nazareth. Hij werd door de mensen die het zo goed wisten, de farizeeërs en de schriftgeleerden, tegengesproken. Veracht, uitgemaakt voor een duivelskind. Hij had niets waarop hij het hoofd kon neerleggen. Hij werd een spotkoning en tenslotte een kruiskoning. Jesaja zegt het ook verderop in hoofdstuk 53. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte. Soms hoor je jongeren wel eens zeggen, ja, leefden we maar in de tijd van de Heere Jezus, dan zou het veel gemakkelijker zijn om te geloven. Was de Heere Jezus nog maar op aarde, dan zou geloven veel gemakkelijker zijn. Dan kon je het zien. Daar kon je zijn wonderen zien. Iemand zei eens, dominee, als ik erbij was geweest, als ik de Heer Jezus gezien had en zijn wonderen, ja, dan zou ik hem zeker geloofd hebben en gevolgd hebben. Maar zou het waar zijn? Ik denk het niet. We zouden evenals als die vele mensen tijdens zijn omwandeling op aarde aan hem voorbij gaan. Geliefden, zien we in dat reisje en in die schoot de nederige verschijning van Christus. Want hij kwam niet alleen voort uit die afgehouwen tronk, uit dat in die dagen onaanzienlijke geslacht van David. Ook zelf moest hij vernederd worden. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen. Hij bleef God. Hij heeft wel die hemelse heerlijkheid afgelegd. En zo alleen kon hij borg worden voor een ieder die in hem gelooft. Een borg die moest, kon en ging betalen waar wij niet konden betalen, die hemelhoge schuld die we bij God hebben. Daarom kwam hij in al de ellende, in al de armoede, in onze verlorenheid. O, een natuurlijk mens ziet dat niet en begrijpt dat niet. Een natuurlijk mens haalt zijn schouders op, ziet geen heerlijkheid in deze vernederde Christus, in dit reisje en in die scheut. Maar degene die door Gods geest ontdekt is aan zonde en schuld en door genade tot deze borg is gevlucht, tot hem de toevlucht heeft genomen, en die werkelijk gelooft, is hij dierbaar. Want gemeente, wie nu met een oog van het geloof in deze adventstijd mag zien op dat rijsje en die scheut uit die afgehouwen tronk. Die zegt in verwondering en aanbidding, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Jong en oud, kunnen we dat en mogen we dat zeggen en belijden. Dat als we mogen horen over, ja, over die verschijning van Christus. Arm geworden. Daar hij rijk was. En het wordt als het ware afgebeeld in dat reisje en in die scheut. Zulk een is mijn liefste, hebben we hem nodig gekregen. Want buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Al we mogen toeleven naar dat heerlijke helsfeit van Kerst. En misschien dat de kinderen op de zondagsschool binnenkort een tekst te gaan leren en liederen die je gaat zingen met Kerst op tweede Kerstdag en voor school natuurlijk, het Kerstfeest van school. Het is mijn gebed dat het werkelijk Kerst mag worden in ons aller leven. En dat wordt het, als je mag zeggen, hij is ook voor mij gekomen. Hij is ook voor mij geboren in die beestenstal. Zo arm wilde hij worden, zo laag wilde hij afdalen, omdat ik zo diep gevallen ben. O Christus ziet om naar het verachte en het onedele. We zingen het ook. Hij slaat toch schoon, hoewel oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. Is het ons al werkelijk om God en zijn Christus te doen? Omdat we met God te doen kregen. Met God tegen wie we gezondigd hebben. Met een goeddoend God die wij op het hart hebben getrapt. O, wat is het nodig om in eigen ogen verloren te gaan, om alleen in hem behouden te worden. Verloren gaan, met andere woorden, je kunt jezelf niet redden. Alleen hij. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En hij is een volkomen zaligmaker van allen die door hem tot God gaan. Tot wie dan heen? Tot hem alleen. Want we mogen ook horen in onze tekst over zijn vrucht. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Ja, het gaat om vrucht. Want dat takje en die scheut, die zouden niet klein blijven. Maar zouden groeien tot een grote boom. Deze gedachte komen we ook tegen bij de profeet Ezechiël, die het beeld verder uitwerkt. Daar zegt de Heere dat hij een takje zal plukken van de hoge ceder om op de berg van het huis van Israël te planten. En dat takje zal groeien tot een grote boom, dat onder hem wonen zal, alle gevolgden van allerlei vleugel. In de schaduw van de takken zullen zij wonen. Christus zou komen om de overwinning te behalen op al zijn vijanden, die onder aanvoering van de vorst der duisternis hem en zijn rijk tegenstaan. Gemeente, zo is Christus gekomen om de heerschappij en het geweld van de boze te breken. En hij heeft door zijn dood en opstanding dood, graf en hel overwonnen. Hij is gekomen om te verlossen van de schuld en van de macht der zonde. Hij kwam om leven te schenken en overvloed aan mensen die niets verdiend hebben, die nergens recht op hebben. En gemeente, de vrucht van zijn komst naar deze aarde, dus van zijn lijden, sterven en opstanding, is zo heerlijk en rijk. dat het eigenlijk niet in woorden is uit te drukken, juist niet door hem of haar, die mag delen in de vrucht van de vergeving, de gerechtigheid, de heiligheid, ja, van de volkomen verlossing. Want als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Zijn volbrachte werk zal vrucht dragen in een veelheid van onderdaan. We hebben het gelezen in vers 2. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. O, wat een geweldige uitwerking zal het hebben. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Hoort u het? Zal. Ik heb wel eens vaker gezegd dat woord ik zal. We komen dat door de hele Bijbel tegen als een rode draad. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Daar zal de Heere zelf voor instaan. Van huis uit hebben we onze zakken vol met vruchten van eigen bodem. Toch, die zijn de beste in onze ogen. En we hebben dit en we doen dat en we zijn zus en we zijn zo. En als we ons leven overzien, dan mankeert er toch niet zoveel aan. Want we gaan toch naar de kerk. En we lezen toch uit de Bijbel. We zijn toch goed voor elkaar. Gemeente, we willen er niet aan wat Gods woord zegt over ons. Dat in ons geen goed woont. En toch is het waar. Dat leert de Heilige Geest. Maar we mogen en we moeten meer zeggen. Dat er nu voor zulke mensen een zaligmaker gekomen is. En dat het hier zo rijk verkondigd mag worden vanuit Jesaja 11. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En wat is dat woord? Een moedgevende boodschap. Voor allen die onder de schuld gebogen gaan. Die zeggen, uit mij geen goed in der eeuwigheid. Maar die vrucht die wordt nu uit hem gevonden. Als we beseffen, het is aan mijn kant allemaal te kort. Terwijl de Heere vrucht verwacht, want hij heeft ons goed geschapen. Maar hoor dan vanmorgen. Afgehouwen tronk die gebukt gaat onder de eisen van Gods heilige wet. En die niet één verontschuldiging meer over heeft. En in alle aanklachten moet toestemmen. En moet belijden, het was met mij niets. En het is met mij niets. En het zal ook nooit wat met mij worden. Hoor dan, uw vrucht is uit mij gevonden, een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Niet uit uw, jouw of mijn wortels. En wat is dat een heerlijke vrucht die Christus verworven heeft. De vrucht van vergeving, van genade, van ontferming. De vrucht van bekering. Alles wat nodig is, dat is nu bij de Heere te ontvangen, om niet. Misschien vind je deze tekst wel moeilijk. Wat wordt daarmee bedoeld? Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Met die vrucht wordt nu alles bedoeld. Wat nodig is om getroost te leven. En om eenmaal zalig te kunnen sterven. En dat wordt dan ook zichtbaar in ons leven, die vrucht. Als we mogen weten door Christus van die vergeving en van die genade. Dan ga je beseffen hoe goed en hoe genadig de Heere is. En hoe de Heere het ook waard is om gevreesd en gediend te worden. Ik was gisteren met verschillende jongeren uit de gemeente op de HJ Jongerendag. En daar werd een lang touw getoond. Jongeren weten het nog wel. En het begin van dat stukje was maar een klein stukje. Dat was zwart gemaakt, zeg maar. En daar werd gezegd, dat is nu ons leven. Dat kleine stukje. En daar volgde nog een heel eind. Dat touw was bijna eindeloos. Dat wees op de eeuwigheid. We zijn allen op weg en reis naar de eeuwigheid. En wat is dat kleine stukje dan belangrijk? Ons leven. Want daar vallen keuzes voor de eeuwigheid. Om eeuwig bij de Heere te zijn of eeuwig buiten, zonder de Heere in de hel, jong en oud. Wat is het nodig om die tijd te gebruiken, om de Heere te zoeken, om Hem te leren kennen, om nu het leven te vinden in Christus alleen. En Hij heeft het beloofd. Jesaja heeft ervan geprofeteerd, een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Dat wil zeggen, er is vergeving. Overvloeiende voor de grootste der zondaar. En wat een wonder als je in dat korte leven, en ook als iemand 100 jaar mocht worden, dan is dat maar even. Want wat gaat het snel. Ik mocht in de afgelopen week 53 jaar worden. En als je dan terugkijkt, dan zeg je, oh, het is voorbij gevlogen. En als je jong bent, dan besef je dat nog niet zo. Dat had ik vroeger ook niet. Toen ik 15 was of 17, toen dacht ik, nou, dat duurt nog zo lang. Als de Heer het me geeft, eer ik bijvoorbeeld 50, 60, 70 mag worden. Maar wat gaat het snel. Het is maar een klein stukje. Het is maar even. En in het heden der genade roept de Heer. Zoals het gisteren ook gezegd werd. Wend je naar mij toe. En word behouden. Zoek de Heer en leef. Want dat stukje wat getoond werd, dat begin van dat lange touw, dat is bij sommigen maar heel kort. En we moeten ieder ogenblik bereid zijn om de Heere te ontmoeten. We zeggen wel eens, je moet dan bereid zijn. Nee, je moet nu bereid zijn. Want het leven is maar even. En de dood wenkt ieder uur. En wie tot hem komt, tot deze zaligmaker, met de nood en de schuld van zijn leven, die zal hij geenszins uitwerpen. Die zal genade ontvangen, vergeving. Alles wat nodig is vanwege dat werk van hem. Dat reisje. Die afgehouwen tronk. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Kennen we hem. Deze zaligmaker. En mogen we ook met die verwachting heen leven. Naar kerst. Om het dan te mogen gedenken. Ook voor mij werd hij arm. Om mij, arme zondaar, rijk en eeuwig gelukkig te maken. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 89 en daarvan het 15e vers van Psalm 89 en daarvan het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Het 15e vers van Psalm 89.